Dit is een podcast van Wintertuin.
Beste luisteraar, welkom bij Met Open Ogen Luisteren. Ik ben Corinne Heijerman. Dadelijk hoor je een van de 6 audioportretten van mensen die een verhaal te vertellen hebben rond psychische kwetsbaarheid. Maar eerst geef ik jullie graag een inkijkje in het proces vooraf. Van Rina, de geportretteerde van deze aflevering, kreeg ik tijdens onze eerste afspraak een bundel papieren mee. Mijn levensverhaal, in het kort, zei ze. Want, voegde ze eraan toe, het was veel. Ik kon maar beter goed voorbereid zijn. Van haar leven kon wel een boek geschreven worden, gaf ze meerdere keren aan. En dat klopt. Het is heel veel. Als je naar haar verhaal luistert, houdt alles verband met elkaar. Samen zijn we gaan opnemen, schrappen, kijken wat er toch wel in moest, opnieuw opnemen. Dus presenteren wij jou hier, ons zorgvuldig knip- en plakwerk. We wensen je daar een kwetsbare luisterervaring bij, van Rina en mezelf.
Ik heb altijd moeten strijden om boven anderen uit te komen. En dat was thuis. En dat was in mijn huwelijk. En dat is nu eigenlijk nog. Ik moet nog, als ik aandacht wil, dan moet ik eigenlijk boven alles uitstijgen. Dan moet ik gewoon schreeuwen. En dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer schreeuwen. Ik wil zo gehoord worden. Ik ben een moeder van 4 kinderen. Ik ben 61. Ze schatten me allemaal 10 jaar jonger. Ik heb lange grijze. Ze zijn wat grijs, mijn haren. Ik heb geen make-up op. Als mensen me zo niet graag zien, dan draaien ze er eigen maar om. Ik ben gewoon een vriendelijke vrouw. Mijn kleinzoon, die maakt me nou ontzettend gelukkig. Hij is nou 7,5 week. Ik ben er om de anderste dag, ga ik er zeker naartoe. En ja, ik ga er altijd wel naartoe dat ik weet dat hij de fles moet hebben. Dan ga ik hem altijd lekker, meteen als ik binnenkom, dan mag ik hem dan de fles geven. En knutselen geeft mij gewoon echt rust. Ja, ik ben nou zo'n zuurstok. Ben ik aan het maken van karton en een stofje erover en dan weer een bloemetje erop en die weer ergens opzetten en daar weer versiersel omheen. En ik heb hangers maak ik van garen en dan doe ik gewoon van kranten rolletjes maken en daar doe ik dan garen omheen en dan maak ik er een mooie hanger van. En wc-rolletjes, daar doe ik dan weer versiersels van maken die je tegen de muur aan kan hangen. Spiegel van karton met verf en met een of ander taf.
En ja, zo ben ik eigenlijk altijd wel aan het knutselen. Altijd wel bezig.
Ik zit wel bij een hobbyclub, maar ik doe de mensen dus proberen aan te sturen om iets te gaan maken. Dat doe ik bij de GGZ. Dat is gewoon kei leuk om te doen. En mijn groep die groeit steeds groter. Bij mij mag alles, moet niks. Ik ben in Oorschot geboren. We hadden 6 jongens, 3 meiden. En dan was ik de middelste van. Ik moest wel altijd thuis mee helpen. Ik moest altijd gepoetst worden. Altijd schoonmaken. Ik heb op een gegeven moment, ik zat in de 5e of in de 6e klas. Toen wist ik al dat ik thuis moest gaan werken. Dat ik niet verder kon leren. Toen zat ik op een gegeven moment op de huisartsschool.
En toen stond ik na de school, na de klas, stond ik even te kletsen. En toen kwam mijn moeder langs gereden en langs gefietst. En die riep toen heel hard van... Zo, de onderhands niet naar huis komen, want er moet nog gepoetst worden. Nou, dat ben ik ook nooit meer vergeten dat dat gebeurd is. Dat vreet nog aan men. En ik moest dan s'avonds ook nog altijd brood smeren voor de jongens. Dan kwamen ze s'avonds thuis en dan waren ze weer aan het mopperen wat er op brood zat. En tot ik op een gegeven moment gezegd heb van maak de eigen brood maar. Want je kunt erop doen wat je wilt, dan heb ik dat gemopper allemaal niet meer. En ik was best wel vrij van geest, dus ik wilde heel snel gaan stappen. En toen was er in Oorschot was er dan één of een tiener zo zaten daar. En dan mocht je dan naartoe. Maar daar was ik al heel snel beu. Er gebeurde te weinig. En toen ben ik naar best gegaan zonder dat mijn ouders dat wisten. Dat heette toen de Stuivenzin. Daar ging ik naartoe en daar ging ik dansen. En gewoon lol maken, plezier. En ja, dan mocht je tenminste alcohol drinken. Dat mocht in Oorschot niet. Toen zijn we op een gegeven moment ben ik naar Liemt gegaan. En daar heb ik dus mijn ex-man leren kennen. Ik liep als leven heel die zaal rond. Want iedereen, ja, ik kende eigenlijk weer heel veel mensen. En ja, toen op een gegeven moment ben ik met hem gaan dansen, weet ik veel. Maar ik weet wel dat wij een relatie gekregen hebben op Meat Love, Paradise by the Desperate Light. En toen werd je echt gevraagd van... Goh, zou je met mij samen willen zijn? Verkering was het woord vroeger. Heb ik 5 jaar een relatie mee gehad. Toen zijn we getrouwd. En bij hun hadden ze een boomkwekerij. Dus het was wel erg druk. En als het mooi weer was en ik had tijd, dan ging ik mee schoefelen en ging ik mee de kwekerij in. Dat vond ik leuk. Maar toen ik eenmaal zwanger was, en dat had ik me niet gerealiseerd. Toen mijn dochter geboren is, dat ik eigenlijk nergens meer naartoe kon. Ik had ook nog eentje die altijd huilt. Een huilend kind. En hij was er gewoon niet. En er is toch wel weer vrij snel een tweede opgekomen. Want jonge oma wilde ik zijn. Toen waren er nog maar 3. Maar ja, toen kwam die 4e nog en toen werd het helemaal... Ik had gewoon eigenlijk nooit geen tijd voor mezelf. Was of met de boomkwekerij bezig, of ik was met de kinderen bezig. En wat ik zelf wilde, ja, daar werd gewoon niet gevraagd. Daar werd niet naar gekeken. Hadden wij samen maar veel meer kunnen praten. Ik heb dat altijd gewild, maar hij... Ja, je kan dat niet. Dan houdt het op een gegeven moment op en heb ik de knoop doorgehakt. En gezegd van, ja, ik kan hier niet meer verder. We zijn 12,5 jaar getrouwd. En toen wilde hij een groot feest. Ik zeg, en dat gaat niet gebeuren. Ik zeg, ik ga je niet een schijnheilig in ophangen dat alles goed gaat. Ik zeg, wat wij gaan doen is een weekendje weg met gezin. En toen zijn we een weekendje weg geweest. Nou, dat was kei leuk. En dan denk ik van, jeetje, was toch jammer. Dan kan ik schiet nou heel vol hoor. Maar dan kan ik echt de muilen. Vind ik zo erg. En in 2001 zijn we officieel gescheiden. En nog niet helemaal een jaar naar de hand. Heeft hij, was wel een jaar na de hand, heeft hij zelfmoord gepleegd. Dus toen stond ik alleen voor met mijn 4 kinderen. En dat was ontzettend zwaar. Het heeft allemaal zo moeten lopen. Het heeft allemaal zo moeten zijn. Er was toen wel hulp in huis. Dus er is voor de kinderen is er best wel wat aandacht geweest. Maar voor mij was er totaal geen aandacht. Mijn oudste had iets. Mijn tweede oudste had iets. En mijn jongste had iets. En die derde die zat daartussen. En die viel altijd buiten de boot. En mijn kinderen hebben wel eens ooit gezegd van... Mam, als wij thuiskomen uit school, jij zit altijd aan de telefoon. Dat klopte. Want dan was die hulpverlener die te belde. En dan was die hulpverlener die te belde. En dan belde die instantie weer. Ik was altijd maar bezig met bellen. Ze hadden er geen idee van hoe dat eigenlijk het gezin in elkaar stak. Want dan kwam die hulpverlener en dan was die weg en dan kwam de volgende hulpverlener. En dan moet ik zeggen, ik heb natuurlijk ook best wel een grote fout gemaakt. Dat wil ik ook echt wel toegeven. Dat ik op een gegeven moment, toen hij dat gedaan had... dan denk je van, ach, doe maar, laat maar. Laat ze maar gaan spelen, laat ze dit maar doen. Daar heb ik te veel toegegeven. En daar zijn natuurlijk ook wel problemen door ontstaan. Maar als er dan die instanties in zitten... die zijn er toch voor om daarmee voor te waken... dat ik daar dan eens anders aan moet gaan pakken. Want als je nu kijkt... ze zitten dus allemaal bij de... drie van de vier zitten bij de GGZ. Ja, mijn kinderen die hebben gewoon heel veel last van psychoses. Mijn oudste dochter die is dus opgenomen geweest toen de eerste keer... En die zijn ze dus met de ziekenwagen en politie zijn ze die opwezen halen. Maar ik ben weggegaan. Ik kon dat niet aanzien. Ik ben niet weggegaan omdat ik niet bij haar wilde zijn. Maar die strijd die geleverd moest worden om haar mee te krijgen... die kon ik niet aan. En ik heb wel op een hoekje gestaan, hoor. Ik heb ze horen schreeuwen. Ik heb ook meegemaakt dat er eentje op het spoor gelegen heeft. Die ze er vanaf hebben gehaald. Gelukkig dat die levend eraf gehaald is. Maar elke keer als ik een ziekenwagen hoor... die hoor ik al heel ver weg. Hoor ik die al aankomen. En dan gaat mij door merg en been... En ja, daar ben ik eigenlijk nooit heel erg veel in geholpen. Van, hoe pak je nou zoiets aan? Stel dat het nog een keer gebeurt. Wat doe je dan? Hoe ga je ermee om? En als ik kijk hoe dat met de cliënten om werd gegaan... en wordt gegaan... en met de naaste... Ja, daar ben ik zo niet tevreden over. Dat ik eigenlijk al heel lang roep... dat mijn zoon meer hulp nodig heeft. En nou is het dus gigantisch uit de hand gelopen... dat hij dus bij de begeleiding waar dat hij bij zit... dus een raam in getrapt heeft... En dat hij dus de begeleiding behoorlijk bang gemaakt heeft. En er is hulpverlening bij ons geweest en die heeft hem dus gezien. Op wat voor manier dat hij reageerde. Toen kwamen ze erachter dat er toch wel meer hulp nodig was als dat ze nu gaven. Hé, na meer dan een jaar eindelijk wordt er een gezien. Ik zeg niet dat het niet goed is, hè. Dat hoor je me niet zeggen. Maar dat het niet voldoende is. Dat eerst gigantisch uit de hand moet lopen voordat er iets kan gebeuren. Ik weet dat het nu zijn ze bezig om daar heel veel te veranderen. En ik hoop dat ze er echt mee verder gaan, want dat vind ik heel knap. Dat ze dus ingezien hebben dat ze naar de mensen toe gaan en dat er ook naar de naaste geluisterd wordt. En dat die naaste ook aandacht krijgen. Want die hebben het zo zwaar. En als daar geen aandacht voor is, dan vallen die mensen ook uit. En hoe moet dan een gezin gerund worden? Ja, want ik zit dan in de naaste raad en dat vind ik heel erg belangrijk. Ja, wij zijn dus gewoon bezig om te zorgen dat de naaste meer gehoord en gezien worden. Ik denk dat er al van huis uit heb ik altijd al mijn eigen moeten bewijzen. En als ik ergens mee zit, wie dat er dan op dat moment in de buurt is bij mij, die krijgt mijn verhaal te horen. Maar als ik het dan verteld heb, dan is het niet weg, maar dan is de grootste druk eraf.
Een sneeuwgans steekt de weg over. Vier kopieën achter haar aan. Pootjes op asfalt. Een vrouw die haar rok tilt om door een regenplas te gaan. Deze vrouw kan oversteken over elk soort ondergrond. Achterom kijken kent ze als haar achternaam. Altijd een regenjas, want elk moment kan omslaan. Deze moeder weet donders goed wat slecht weer is, beheerst het schuilen, wachten, deur openen, binnenregenen, thee zetten, volle koelkast. Met een magneet is een lijstje vastgemaakt. Niet vergeten, dinsdagavond ademhalen. Blaren kun je met een schone naald openprikken. Moeders hebben ook moeders, een op hol geslagen kopieerapparaat. Ja, er bestaan zebrapaden, maar ook die bieden geen garantie op een zachte val. Een mama is niet magisch, herhaal dat 3 maal. Alles in huis heeft de vrouw met grondpennen en draad vastgeklonken. Tegelijkertijd weet ze als geen ander dat, als de wind snaait, je maar beter loslaat. De 5 sneeuwganzen zijn ondertussen aan de andere kant van de weg. Ondanks het dreigende ronken is dat iets dat keer op keer gaat. In de verte klinkt iets schels. De moeder borst op. Slaat haar vleugels om haar kroost.
Dit was Met open ogen luisteren, gemaakt door Rina en Corinne Heerman. Dat ben ik. Dit project was niet mogelijk geweest zonder Noortje Kessels, Rosa van Ederen, Wintertuin, De Woenselse Poort, GGZE en Plusminus. Ook veel dank aan het Fonds voor Cultuurparticipatie en Kunstlok Brabant. Het gedicht dat je hoorde is geschreven door mij. Deze luisterervaring is ook een podiumprogramma. Heb je hier interesse in? Kijk dan op wintertuin.nl/metopenogenluisteren. En kijk op wintertuin.nl/podcast om meer van hun podcasts te beluisteren. Heb je nog interesse in een andere podcast over het thema psychische kwetsbaarheid, dan is In de Bovenkooi een aanrader. Gemaakt door Laura Keulaerts en Rosa Roduin over filosofie en psychiatrie.
Stoor jij je ook wel eens aan alle pseudo-psychologische onzin op het internet? Van BuzzFeed-lijstjes tot mental health influencers op TikTok?
Maar kan je je ook niet helemaal vinden in de strikte labels van de psychiatrie?
Steeds meer mensen hebben mentale problemen, maar de manier waarop we erover praten blijft beperkt.
Wij zijn Rosa Rodaan en Laura Keulaerts, allebei filosoof. En in de podcast In de Bovenkooi gaan wij, door middel van filosofie, literatuur, persoonlijke ervaringen, op zoek naar andere verhalen over de psyche.
Want heb je of ben je een stoornis?
Verandert medicatie je persoonlijkheid?
Heeft deze generatie echt meer last van mentale problemen?
En kunnen mentale problemen eigenlijk besmettelijk zijn?
Ben je nou nieuwsgierig geworden? Luister dan naar In de Bovenkooi, de podcast over alles wat je therapeut je niet vertelt.
Om de week op zondag in je favoriete podcast-app.
Dit was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.